Hallo, mijn naam is Shaila Sitalsing en dit is de Volkskrant Elke Dag. Het is de podcast van de Volkskrant waarin we de veranderende wereld onder de loep nemen en bespreken met onze experts van de redactie. En ik heb er vandaag zelfs twee. Leen Vervaken. Dag Leen.
Hoi, dag Shaila.
Jij bent onze correspondent in China. Sinds wanneer zit je er ook alweer?
2018, een week voor Xi Jinping de grondwetswijziging liet afschaffen die zei dat hij maar 2 termijnen mocht aanblijven.
Kijk, dus de cirkel is mooi rond, want we gaan zo praten over een nieuwe machtsgreep van dezezelfde Xi Jinping. En ik heb ook aan de lijn Marije Vlaskamp. Dag Marije.
Hallo.
Jij bent China-deskundige, mag ik wel zeggen. Ook heel lang in China gewoond, correspondent geweest. Tot wanneer ben jij er geweest?
Ik heb er van 2000 tot 2019 gewerkt.
Dus ook die vorige machtsgreep waar Leen net aan refereerde meegemaakt.
Ik heb Xi zien komen en ik zie hem dus niet gaan voorlopig.
Nee, want daar gaan we het over hebben. Het partijcongres begint van de Communistische Partij in Beijing aanstaande zondag. We nemen dit op vrijdag. Dus we praten een beetje vooruit. We weten nog niet wat hij gaat zeggen op zondag in zijn grote speech. Maar we gaan het even hebben over de opkomst van deze man. Hoe hij zijn greep op China eigenlijk steeds heeft verstevigd. En hoe wij ons daar vanuit het Westen toe moeten verhouden. Leen, dat partijcongres, dat begint dus dit weekend. Door sommigen wordt ook wel gezegd, de keizer zal worden gekroond deze zondag. Dat schreef jij zelf in de krant. Hoe zit dat?
Ja, misschien moet ik eerst even vertellen wat een partijcongres precies is. Het is een bijeenkomst van partijgedelegeerden, gedelegeerden van de Communistische Partij van China. Die komen samen om de top van hun partij te verkiezen. Verkiezen tussen aanhalingstekens. Het gaat dan om het Centraal Comité, het Politbureau en het Permanent Comité van het Politbureau. Sorry voor de vele termen, maar ik denk dat die nog gaan terugkomen. En ze worden dus verkozen, al die mensen in die leidende organen. Maar in werkelijkheid is dat achter de schermen al maanden op voorhand vastgelegd door de partijleiding zelf. De gedelegeerden weten precies hoe ze moeten stemmen. Dus we kijken naar een soort toneelstukje. Niettemin een heel belangrijk toneelstuk, want daar krijgen wij dus als buitenstaanders te horen wie worden nu de nieuwe machthebbers in China, de nieuwe leiders van de partij. Normaal is dat ook nog wel een beetje spannend. We weten meestal wel wie echt de nieuwe partijleider wordt, want die is op voorhand klaargestoomd. Maar zo het niveau daaronder, de mannen rond die partijleider, daar kan nog wel machtsstrijd tussen plaatsvinden. Dus dat is altijd spannend om naar uit te kijken. Maar dit keer is dat dus heel anders, want wat er dit keer gebeurt is dat Xi Jinping, die al 2 termijnen partijleider is geweest, voor zijn 3e termijn gaat. Hij heeft de afgelopen 2 termijnen zoveel macht naar zich toe kunnen trekken dat hij nu eigenlijk de normen van de Chinese politiek kan herschrijven, naar zijn hand kan zetten. Normaal moet hij na 2 termijnen plaatsmaken, maar hij is dus machtig genoeg om aan de macht te blijven. Dus erg spannend is het dit keer niet. En ook rond hem zal hij naar alle waarschijnlijkheid enkel zijn eigen aanhangers benoemen. Dus ook die machtsstrijd, die zien we dit keer veel minder. Dus dit keer gaat het echt veel meer om een symbolisch gebeuren waar echt die macht van Xi gevierd wordt, in de bloemetjes gezet wordt, bevestigd wordt. Hij zit echt op een heel verheven positie. Dat is eigenlijk wat we voortdurend te zien zullen krijgen.
Hoe heeft hij deze machtspositie weten te verwerven?
Nou, ik moet misschien eerst even een disclaimer toevoegen. En dat is dat we heel weinig weten van wat zich afspeelt aan de binnenzijde van de Communistische Partij van China. Het is een heel gesloten systeem. Er zijn geen lekken, geen WOP-procedures waarmee we informatie krijgen. Dus we kijken ernaar met heel veel China-experts en we interpreteren wat we zien. Maar goed, op basis van alles wat we zien, kunnen we wel stellen dat Xi in de afgelopen 10 jaar, tijdens zijn eerste 2 termijnen als partijleider, heel krachtige manoeuvres heeft ingezet om de macht naar zich toe te trekken. De 2 belangrijkste daarvan, zou ik zeggen, zijn een anticorruptiecampagne geweest en de andere was een ideologische campagne. En met die anticorruptiecampagne heeft hij nou, enerzijds wel degelijk corrupte politici aan de kant gewerkt, maar heeft hij ook zijn concurrenten, zijn tegenstanders uitgeschakeld. En de ideologische campagne, nou, eenmaal hij die tegenstanders uit de weg had geruimd, zijn eigen aanhangers op cruciale posities had geplaatst, is hij eigenlijk een programma begonnen om heel China, de hele maatschappij, om daar de neuzen in dezelfde richting te krijgen. En hij is een groot verhaal beginnen vertellen. China bevindt zich in een unieke tijd. China kan zijn rechtmatige positie op het wereldtoneel heroveren. De grootste wederopstanding van de Chinese natie. En daarmee heeft hij echt de maatschappij ook veel meer onder zijn eigen invloed gekregen. Nu, kan je je afvragen, hoe kan het dat hij dat voor elkaar heeft gekregen? Is hij nou zo'n geniaal machtspoliticus of is daar toch wat anders aan de hand? En daarvan zeggen veel China Watchers nu toch, ja, waarschijnlijk is het zo dat toen Xi in 2012 aan de macht kwam, dat hij toen eigenlijk een soort van groen licht heeft gekregen van de toenmalige partijtop, een beetje de informele leiders achter de schermen, om die macht naar zich toe te trekken, om die anticorruptiecampagne en die ideologische campagne te gaan voeren. In 2012 was de Communistische Partij er namelijk niet goed aan toe. Ze hadden decennia lang heel erg op economische groei ingezet en dat was een fantastisch succes. Maar ze waren een beetje de politieke touwtjes uit handen verloren. De controle op de maatschappij was veel zwakker. En zij vrezen dat ze misschien wel de richting van de Sovjet-Unie zouden kunnen uitgaan. Dus hebben zij Xi groen licht gegeven. Trek die macht maar weer naar je toe. Word maar weer een sterke leider. Zonder te beseffen dat Xi dat misschien wel een stuk verder zou drijven dan zij zelf dachten. Dat hij eigenlijk die macht zo heeft geconcentreerd dat ze ook... dat hij ook die oude elite buitenspel heeft gezet en China nu misschien wel in een richting drijft die zij niet hadden voorzien.
Dus ze hebben ook misschien wel hun eigen monster gebaard op die manier. Of in elk geval een positie gekweekt die ze zelf ook niet meer kunnen controleren.
Precies, waar ze nu heel weinig invloed op hebben. Zoals gezegd, Xi heeft zijn macht enorm opgebouwd, heeft zich omringd met enkel zijn eigen medestanders. En ja, die meer afwijkende geluiden binnen de Chinese Communistische Partij, die krijgen nu eigenlijk heel weinig ruimte.
Nou Marije, jij bent dus correspondent geweest in China. Je hebt daar tot 2019, zei je, heb je er gezeten. Zag jij al ook die voortekenen hiervan? En is het systeem niet robuust genoeg om uiteindelijk dit toch weer onmogelijk te maken?
Nou, blijkbaar niet. Wat Leen net ook al zei, voor het aantreden van Xi Jinping was de Communistische Partij intern ook, laten we zeggen, niet het toonbeeld van stabiliteit. Je had enorme gevechten tussen verschillende vleugels binnen die partij. En die werden echt in alle openheid uitgevochten. Er was een politicus die Xi naar de krant probeerde te steken. Die man had een vrouw die een buitenlander had vermoord. Dat werd in de doofpot gestopt, terwijl iedereen dat zag. Dus dat gaf wel aan hoe verrot het systeem van binnen was. En toen is Xi natuurlijk stevig tekeer gegaan. De eerste aanwijzing dat we zagen dat er geen opvolger in beeld was, dat was het partijcongres in 2017. In de jaren daarvoor heeft iedereen lopen speuren naar welke politicus heeft het juiste cv, is jong genoeg, zit op de goede positie om straks misschien in de buurt van Xi te kunnen worden benoemd en dan weten we wie de volgende is. Die politicus die kwam niet, die zagen we niet en die is er nu nog steeds niet.
Ja, dus dat was bij het vorige congres niet zo en bij dit congres dus ook niet. Leen, dit congres hè, dat het weekend begint, hoe dichtbij kan jij daar komen? Kun jij daaraan deelnemen als journalist? Kun je dat van dichtbij volgen?
Ja, niet erg dicht helaas. Bij normale partijcongressen was het wel zo dat je als journalist aanwezig kon zijn in de grote hal van het volk, waar het zich afspeelt. Maar nu door COVID-restricties is dat allemaal veel moeilijker. Er is een select gezelschap van journalisten uitgenodigd om nog steeds aanwezig te zijn in die grote hal van het volk. Zij moeten 48 uur in een hotelkamer quarantaine uitzitten. Ik als ja, bescheiden journalist van een krant uit een klein Europees land behoor niet tot dat selecte gezelschap. Er was wel een uitnodiging om een persconferentie te gaan bijwonen in een perscentrum. Daarvoor moest ook hotelquarantaine worden uitgezeten. En dan mag je dus in dat perscentrum naar een videoscherm kijken waar verbinding wordt gelegd met de grote hal van het volk. Daarvoor heb ik persoonlijk gepast, omdat ik ook in mijn eigen kantoor op een videoscherm naar de grote hal van het volk kan kijken. Dus,
ja, dat wilde ik net zeggen. Wordt het niet gewoon op televisie uitgezonden?
Zeker, het wordt uiteraard op via de staatsmedia verspreid, ja.
Hey, en Marije, in jouw tijd, ben jij wel eens geweest op zo'n congres?
Jo, ik was niet uit de grote hal van het volk weg te slaan. Dit zijn toch de hoogtepunten van dat politieke systeem in China, wat razend en ingewikkeld en totaal ondoorzichtig in elkaar zit. Nou, eens in de 5 jaar wordt er dus, ja, zal ik maar zeggen, dit politieke ritueel opgevoerd. Het gaat altijd op dezelfde manier, met enorme pracht en praal, gesynchroniseerd inschenken van kopjes thee voor al die leiders die daar dan zitten. En ja, ik ging daar dus altijd naartoe, omdat ja, je kan niet echt heel veel met mensen praten, maar ja, je wil in een wandelgang wellicht wel eens iemand aanschieten. En bovendien ja, hoort het er gewoon bij om dat te volgen. Maar goed, wij konden dus als journalisten wel na een hele lange, ingewikkelde accreditatieprocedure er gewoon naartoe en die hal in en het daar meemaken en zien.
Ja, dat COVID-beleid maakt het natuurlijk moeilijker.
Ik baal er ook wel echt van dat we daar niet kunnen bij zijn. Want het is wel helemaal waar wat Marije zegt. Je krijgt zo weinig toegang tot dat gebeuren of tot de hele Chinese politiek, dat dit een unieke gelegenheid is. En ik herinner me uit wat andere correspondenten zeiden die er in 2012 bij waren, toen Xi werd bekendgemaakt als nieuwe partijleider. En dan zaten correspondenten te wachten in een kamertje van de grote hal van het volk tot de deuren zouden opengaan en het nieuwe permanent comité, die 7 machtige mannen, naar buiten zouden komen en dan te kijken in welke volgorde komen ze naar buiten. De eerste, degene die vooraan loopt, dat is de nieuwe partijleider. En toen werd gezegd, nou, ze zullen om, ik denk, 11 uur naar buiten komen. Maar om 11 uur gingen de deuren niet open. Het duurde een uur langer. Nou, tot op de dag van vandaag wordt er gedebatteerd, gespeculeerd onder China Watchers. Wat is daar gebeurd in dat uur en wat betekent dat voor de macht van Xi? Dus zo zie je maar dat al die kleine dingetjes die op zo'n partijcongres gebeuren, dat ja, doordat het van de weinige dingen zijn die we te zien krijgen, dat het een enorme fascinatie oplevert.
Ja, ik wil het even corrigeren. Dat toen werden we niet in een kamertje, maar we werden toen ook in een grote gekke pronkzaal vastgehouden. En van de ene pronkzaal naar de andere pronkzaal geleid. En inderdaad was het toen, iedereen staat dan met lijstjes van wie komt er het eerst naar buiten. Kijk, die details die zie je niet op televisie. Zoals bijvoorbeeld na de stemming, dat was dus in het 18e partijcongres in 2012, toen ging de vorige partijleider weg. Ja, dat was een nogal krachteloze figuur. En dat werd perfect geïllustreerd dat zodra dat hij zijn stembiljet in het rode kistje had gedaan, dat iedereen gewoon van hem wegliep. Hij stond daar helemaal alleen. Echt zo van, oh, die heeft afgedaan. Ja, dat zie je niet op televisie. Daarvoor moet je in die hal zijn.
Ja, en dat soort signalen, daar moet je het van hebben. Want je krijgt verder geen toelichting natuurlijk. En Leen, nou ja, een politiek hoogtepunt. Ik hoor het al, jullie zijn er allebei razend enthousiast over. Maar leeft het ook onder de bevolking? Volgen zij dit congres ook met zo'n enthousiasme en belangstelling?
Nee, ik heb niet de indruk dat mensen erg veel interesse hebben of erg wakker liggen van wat hier gebeurt. Het is in ieder geval geen onderwerp van gesprek. En dat heeft er natuurlijk ook mee te maken dat je, ja, politiek sowieso als onderwerp eerder vermijdt in China. Het is een onderwerp waar je alleen maar gelazer mee kan krijgen. Als je wat fout zegt, kan je zomaar in de problemen komen. Maar ja, het is ook niet, ja, het is niet zo dat er verschillende politici zijn met heel uitgesproken verschillende meningen en dat je daar eens goed een discussie over kunt opzetten. Het heeft gewoon niet zoveel zin. Het is gewoon niet zo interessant om daar als gewone Chinees over te praten. Je hebt er ook geen invloed op. Dus het is meer de Chinese politiek en de Chinese macht is een fact of life waar je mee dient om te gaan. Maar wel is het zo dat mensen veel refereren naar het partijcongres als iets waarvan ze hopen dat als het voorbij is, dat de situatie zich dan weer wat ontspant in China. Dat het zero-covid-beleid, dat toch heel erg streng is en heel veel economische schade aanricht, dat misschien weer ietsje versoepelt. Op dit moment zijn de veiligheidsmaatregelen ook erg streng in Beijing en is het bijvoorbeeld erg moeilijk om pakjes te laten bezorgen in Beijing of om vanuit Beijing de hoofdstad binnen te raken. Dus dat zijn allemaal dingen waar mensen dan naar refereren van als het voorbij is, dan gaan we dit doen, dan gaan we dat kopen en laten bezorgen via de couriersdiensten. En misschien nog iets om toe te voegen is dat ik vind het zelf ook wel grappig dat de term 20e partijcongres, Arsheta, dat die ook wat vermeden wordt. In gesprekken wordt die wel genoemd, maar zeker op schrift, in communicatie-apps, verwijzen mensen meer naar die ontmoeting of dat ding in oktober. Dus het is, je ziet ook dat er wat zelfcensuur wordt toegepast en dat mensen echt wel ook gewoon politieke termen vermijden.
Tegelijkertijd was er wel verzet, hè Marije? Jij tekende dat op in de krant vanmorgen.
Ja, dat is heel zeldzaam dat er protest is tijdens zo'n partijcongres. Dat komt inderdaad door de enorme veiligheidsmaatregelen. Ze zijn er wel altijd bedacht op hoor. Bij vorige partijcongressen in 2012 en in 2017 had ik een beetje hoofdpijn na al die dagen in die hal. Je kon geen pijnstiller kopen in heel Beijing niet. Aspirintje, no way. Omdat ze die niet mochten verkopen, de apotheken, uit angst dat mensen pijnstillers zouden nemen en zichzelf dan zouden gaan verbranden op het plein van de Hemelse Vrede. Dus er is altijd die angst voor protest. En daar komen dus die hele harde veiligheidsmaatregelen, waardoor er dus vrijwel geen protest is. Er was aan de vooravond van dit partijcongres wel interessant dat een partijoudste, Song Ping van 105, een hele zeldzame waarschuwing eigenlijk gaf, heel verdekt van: vergeet toch niet waar we vandaan komen en dat hervormingen ook belangrijk zijn. Dat zo iemand zo'n heel versluierd geluidje laat horen, dat is al uniek en heel zeldzaam. Dus laat staan dat er grote protesten zijn. Of grote meningen worden geventileerd. Dat gebeurt gewoon niet.
Leen, hoe denken de Chinezen over Xi?
Ja, dat is best moeilijk te zeggen natuurlijk. Er is niet zoiets als opiniepeilingen die gehouden worden. Mensen letten ook heel erg op hun woorden. Wat ik merk in mijn vriendenkring is dat er wel degelijk tegenstand is. En dat zie je niet alleen aan wat mensen zeggen, maar ook wat ze doen. Er zijn heel veel hoogopgeleide Chinezen die naar het buitenland proberen te verhuizen. Dat is natuurlijk heel veelbetekenend. Niet noodzakelijk representatief. De hoogopgeleide, meer liberale Chinezen is zeker niet de meerderheid. Wat je in brede kringen zeker wel hoort, is dat er veel moeheid is, vermoeidheid is over het zero-covid-beleid. Dat heeft een enorme economische impact in heel China. Veel mensen beginnen toch ook te beseffen dat dat niet zo heel veel steek meer houdt en dat covid-virus een stuk minder gevaarlijk is dan hen wordt voorgehouden. Maar dat wil niet noodzakelijk zeggen dat daarmee ook de steun voor Xi Jinping afneemt. Enerzijds, denk ik, wordt dat zero-covid-beleid, ook al hangt het aan hem persoonlijk vast, toch als iets onvermijdelijks gezien, een soort natuurfenomeen dat niet noodzakelijk afstraalt op Xi's politieke reputatie. Maar wat je anderzijds ook hebt, is dat zijn nationalisme wel heel erg aanspreekt. Hij heeft echt China tot een krachtige stem op het wereldtoneel gemaakt. En dat valt bij heel veel gewone Chinezen wel goed. En compenseert dan misschien voor vervelende natuurfenomeen, zoals het zero-covid-beleid wordt gezien.
En mag ik daaruit afleiden dat er dus niet heel veel bezwaren zijn tegen zijn beleid, los van het zero-covid-beleid, maar tegen zijn andere beleid?
Ik denk nogmaals, heel moeilijk om precieze percentages erop te plakken. Hoeveel procent van de Chinese bevolking staat achter zijn economische beleid? Hoeveel mensen staan achter zijn buitenlandbeleid? Maar mijn indruk is dat in grote kringen wel veel steun is voor zijn meer assertieve buitenlandbeleid. Het feit dat hij durft op te staan tegen de Verenigde Staten en China weer groot wil maken. Het gevoel van vernedering in de geschiedenis die nu overwonnen wordt, dat is toch iets wat je bij veel mensen aantreft. Het economische beleid is toch echt een ander verhaal. Heel veel mensen ervaren economische problemen, ervaren impact van dat zero-covid-beleid. De vastgoedsector is er heel slecht aan toe en dat baart heel veel mensen zorgen. Nogmaals, het wordt niet noodzakelijk aan Xi toegeschreven, maar meer aan moeilijke tijden.
Marije, Leen refereert net ook aan het buitenlandse beleid van Xi, wat toch toenamend is de confrontatie zoeken, assertief op het buitenlandse toneel. Hoe moeten wij ons daartoe verhouden en wat betekent dit voor de verhouding met het Westen?
Ja, China laat zich de kaas niet meer van het brood eten. Hè? Ze hebben tot Xi kwam altijd een beetje de indruk gegeven dat ze wilden veranderen, van het Westen wilden leren. En het Westen dacht dan worden ze net als wij. Ja, dat is een beetje tegengevallen. Dat is ook nooit het plan geweest in China. Maar er is een verschil tussen dat een beetje versluierd houden en niet alles laten zien, zoals het Chinees buitenlands beleid altijd is geweest. Hè? Gewoon een beetje bescheiden en niet alles op tafel leggen wat jij wil en kan. Xi heeft daar echt korte metten mee gemaakt. Je hebt gezien de afgelopen 10 jaar dat China, de Chinese draak, zijn vleugels uitslaat en zich in zijn volle macht laat zien. Dat heeft Xi Jinping gedaan door bijvoorbeeld over de hele wereld handelsroutes die naar China leiden aan te leggen. Door buitenlands leenbeleid, maar ook door heel assertief, bijna agressieve diplomatie richting het Westen. Ja, nu staat die draak daar in vol ornaat en de komende 5 jaar gaan we zien wat hij dan gaat doen als hij gaat vliegen. Dus confrontatie met het Westen. Daar zal Xi niet snel mee ophouden. Misschien in sfeer is er wel mogelijkheid dat het een handreiking of een wat vriendelijker sfeer dat hij probeert te scheppen. Want hij wil ook niet de hele tijd alleen maar confrontatie met de Verenigde Staten. Maar het uitgangspunt, de basis, en dat moeten we niet vergeten als er weer een Chinees charme-offensief op bijvoorbeeld Europa aankomt, want dat wordt wel voorspeld, is dat Xi Jinping gewoon denkt, dit is de eeuw van Azië, met China de grote leidende macht in Azië. En het machtsevenwicht verschuift naar ons toe. Dat is de basis, daar gaat hij naartoe. Charme-offensieve of juist heel agressieve diplomatie. Ja, dat zijn afleidingen. Je moet dat doel in ogen houden. Of voor ogen houden.
Dus we moeten dit congres op de voet volgen. Dat gaan we doen. We komen ook weer terug in de podcast later in de week nog een keer over dit congres. Want we moeten China veel beter in de gaten gaan houden. Dank jullie wel allebei. Leen Vervaken uit Beijing en Marije Vlaskamp hier in Amsterdam. En u luisteraar, bedankt voor het luisteren. Dit was de Volkskrant Elke Dag. Morgen is er weer een nieuwe. Tot dan.
Zijn leven is overhoop gegooid. Plus dat heel veel mensen hem niet geloven. Vrienden niet, die denken, hij is gewoon gek geworden.
Hoe naar moet dat zijn? Als je vertelt over de meest indringende ervaring uit jouw leven en niemand gelooft dat je het echt hebt meegemaakt.
Ja, ik vind zelf niet dat ik het verzonnen heb, maar sommige mensen denken dat wel.
Maar hoe kom je erachter of jij je doelwit bent van een geheime dienst?
Ik heb ook wel eens meegemaakt dat je het idee hebt dat inlichtingendiensten in je geïnteresseerd zijn, en dan kun je wel heel veel zien wat er misschien helemaal niet is.
Als ik 's avonds nog iets ging eten, dan volgden die mensen mee naar het restaurant en dan terug van het restaurant naar het hotel.
Als zij op een gegeven moment zei, kijk maar uit, want anders word je dadelijk nog ontvoerd ook.
Shit, ik moet hier weg. Dat is niet goed. Nu word ik gevolgd.
Een soort Truman Show is het gewoon. Hè? Alsof dat hele straatbeeld voor jou is ingericht. Maar dan wel met bedoeling jou niet door te laten.
Dit kan geen toeval zijn. Een nieuwe podcast van de Volkskrant. Mijn naam is Simone Eleveld en samen met Huib Modderkolk ontrafel ik een bizarre operatie van de geheime dienst.
Wat het doel ook is, jij verliest het.
Ik werd opgepakt, heel lang ondervraagd.
Maar hoe krijg je grip in een wereld die zo ondoorzichtig is?
Als je zou liegen, dan zou je niet de meest relevante informatie 2 jaar later tussen neus en lippen doorvertellen.
Er zal nooit iemand zeggen, oké, Bart, ik geloof je. Nooit, nooit.
Dit kan geen toeval zijn. Vanaf 3 oktober bij de Volkskrant.
Ik weet niet of ik je ook alles kan vertellen. Het is echt te bizar.
Wat?
Ja.